Veel nieuwe gezichten voor mij. Fijn om jullie te ontmoeten. En met elkaar rondom Gods woord samen te komen. Werd al gezegd, mijn naam is Martin. Ik ben 57 jaar. Ik ben getrouwd met Jeanette. Wij hebben 3 kinderen, waarvan nog 1 thuis woont. En 2 zijn er ook alweer getrouwd. Wij zijn ook opa en oma. In het dagelijks leven, ja, wat doe ik? Ja, ik woon hier, in dit pand. Wat we doen, dat zijn een aantal dingen. Wij zitten samen met 2 andere gezinnen, Job en Janneke en Leander Joanne, in het leiderschapsteam van Hebron. Dat is het eerste wat wij doen. We zijn nog een klein beetje verbonden aan Gospel Mission, de fulltime bijbelschool. Maar dat zijn we eigenlijk helemaal aan het overdragen aan een nieuwe groep stafleden, dus daar staan we heel erg op afstand al. We zijn verbonden met het Centrum voor Pastorale Counseling. Nou, in die hoedanigheid sta ik hier ook een beetje. Een organisatie die zich bezighoudt met 1 onderwijs geven over het helpen met de Bijbel. Hoe doe je dat met mensen? En 2, wij helpen ook mensen. Dus die komen hier met allerlei soorten vragen. En wij hopen daar wat vanuit de Bijbel iets zinnigs over te kunnen zeggen en hen zo te helpen in een stuk discipelschap. En het laatste wat we doen, dat is dat ik voorganger ben van een gemeente hier in de buurt waar ik een aantal uren aan verbonden ben. Dus dat is een beetje waar ik me wekelijks mee bezighoud. Veranderen naar het beeld van Christus. Arjan van Gent heeft 2 weken geleden volgens mij gesproken over de dynamiek van het hart. Nou, en vandaag zal ik daar wat op doorborduren met dit thema. En ik ga dat doen. Ik ga vanmiddag 3 dingen met jullie bespreken. Je bent bevrijd. Je wordt bevrijd. En je zult eens bevrijd worden. Daar gaan we vanmiddag over nadenken. Daarbij gaan we best ook regelmatig de Bijbel openen en gaan we teksten lezen. Dus inderdaad, pak de Bijbel er maar bij. En ik zal dan ook gewoon vragen, wie wil er nu even dit stukje lezen? Om een beetje de snelheid in te houden, gelijk iemand die pakt gelijk zo'n tekst op en die gaat lezen. Zo houden we het een beetje dynamisch met elkaar, dus en hoef ik ook niet de hele tijd alles voor te lezen. En zijn we met elkaar betrokken en proberen we met elkaar Gods woord op deze thema's en op dit grote thema veranderen naar het beeld van Christus met elkaar door te ploegen. Je bent bevrijd. Daar beginnen we een beetje mee. Je bent bevrijd. De christenen in de nieuwtestamentische gemeentes werden heiligen genoemd. Heiligen. En dat is niet iets wat je eens zult worden, maar Paulus met name, maar het Nieuwe Testament ook in de breedte, die noemt de mensen die tot geloof zijn gekomen heilig, heiligen. Maar wat zijn dat nou voor mensen? Zijn dat nou die groep superchristenen die het allemaal net iets beter begrijpen en net iets meer, ja, stappen maken? Zijn dat dan de heiligen? Is dat een soort van elitegroep? Je hebt de gewone christen en je hebt de heiligen. Wie is nou die groep? Die mensen die heiligen genoemd worden. Zoek eens op, Handelingen 26 vers 18. Handelingen 26, 18.
Om hun ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van de Satan tot God. Opdat zij vergeving van zonde ontvangen. En erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij.
Ja. Dus hier staat een geheiligde, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen. Oké, dat is dus een kenmerk. Ze hebben vergeving ontvangen. Ze hebben een erfdeel, een erfenis ontvangen. En ze zijn tot geloof in mij gekomen. Hey, dat maakt dus iemand tot een geheiligde, een heilige. Tweede tekst. Romeinen 1 vers 7. Daar zien we dat Paulus de gemeente heiligen noemt. Romeinen 1, 7. Kom maar.
Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zegen, vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Ja. Dus hier zie je dat Paulus heel makkelijk de gemeente, de gelovigen, heiligen noemt. En in Handelingen hebben we gezien een aantal voorwaarden waardoor je een heilige wordt. En die voorwaarden die leggen eigenlijk iets bloot van je bent bevrijd. Je bent bevrijd. En wat betekent dat dan? Je bent bevrijd. En waarom word je dan een heilige genoemd? Ik ga twee kenmerken noemen van een heilige. En de eerste kenmerk is, een heilige is gerechtvaardigd. Een heilige is gerechtvaardigd. Een van de belangrijkste vragen die een mens zich kan stellen in zijn leven is, hoe kan ik als zondig mens voor een rechtvaardig God verschijnen? Nou, wie worstelde met deze vraag?
Luther.
Die worstelde, die vroeg zich iedere keer af, hoe kan een volkomen, volmaakte God nu een schuldige, veroordeelde misdadiger rechtvaardigen? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar en hoe komen ze uiteindelijk bij elkaar? Nou, Luther, die heeft daar enorm mee gestreden en hij kreeg pas rust in zijn ziel toen hij de Bijbel ging lezen. Hij had allerlei dingen gedaan om uiteindelijk rust te ontvangen, maar hij kreeg het niet. Maar uiteindelijk ging hij zien, ik moet iets anders doen. En hij ging de Bijbel lezen en toen kwam hij bij Romeinen 1 vers 17. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit het geloof leven. En toen zag hij in, het gaat niet om mijn werken, maar het is God die alles in Christus aan mij gegeven heeft. En dat werd voor hem waarheid. Hij kreeg rust in zijn ziel door te weten, God heeft in mijn probleem voorzien, in zijn zoon. En er kwam een diepe blijdschap. En toen, hij zegt ook ergens, toen ik dit begreep, voelde ik me helemaal herboren. En hij noemt dat wel een wonderlijke ruil. Er heeft een wonderlijke ruil plaatsgevonden. Mijn zonde voor zijn gerechtigheid. Hij zegt, en toen ik dat ging begrijpen, gingen de poorten van het paradijs ging open. Ik ben bevrijd. Ik ben een heilige. En Paulus, die beschrijft in één brief eigenlijk dit hele proces. Welke brief? Een Romeinenbrief, hè? Romeinen 1. Iedere heiden staat zondig voor God. Romeinen 2. Wie staan er zondig voor God? Niet alleen de heidenen, maar ook de Joden. En hier beschrijft hij dan in die eerste hoofdstukken van Romeinen een soort van rechtszaak. En uiteindelijk komt daar in hoofdstuk 3 de conclusie als hij Romeinen 1 en Romeinen 2 heeft beschreven. Een Jood staat schuldig voor God, een heiden staat schuldig voor God. Je zou kunnen zeggen, de rechter van hemel en aarde, die zegt, beste partijen, vertel het maar, Jood of heiden. Ben je schuldig of ben je niet schuldig? En dan komt hij in hoofdstuk 3 en dan maakt hij de conclusie. Romeinen 3, vers 9 tot en met 11. Romeinen 3, vers 9 tot en met 11. Dat is de conclusie die uiteindelijk vanuit de rechtszaak, de rechtsspraak komt.
Want al wel, daarmee wordt ingewerkt, precies niet. Maar hij vindt dus zojuist dat je niet nodig, als zij alleen nog willen honden zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.
Ja. Als een rechtvaardig God een rechtvaardige rechter naar de aarde kijkt en zegt, is er iemand rechtvaardig? Kan er nou iemand bij mij komen, bij mij als heilige God? Dan moeten we tot de conclusie komen, iedereen heeft de wet overtreden. Want heb je de wet maar op één puntje overtreden, dan heb je ze op alle punten overtreden. Dat is het probleem van de mens. Maar dat probleem van de mens, door proberen dus op te klimmen naar God toe, zal niet werken. Maar God in zijn rechtvaardigheid heeft het probleem opgelost, niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Stel dat een verdachte wordt voorgeleid voor de rechter. En hij hoort al zijn aanklagen. Dan als het ware zie je die rechter daar staan. En je ziet dan de veroordeelde kleiner en kleiner en kleiner worden. De bewijsmaterialen zijn wel zo groot. Rechter, u heeft helemaal gelijk. Dat is Romeinen 3. Uiteindelijk moet ik tot de conclusie komen. Als heiden, u heeft gelijk. Er zit vanuit mijzelf niets goeds in mezelf. En de uitspraak, het vonnis, ik zal horen en ik zal mij buigen. Dat is uiteindelijk waar we staan. Maar dan moeten we niet blijven navelstaren. Niet maar blijven kijken in onszelf van, ja, zonde en nog een zonde en waar allemaal zondes. En uiteindelijk wat Romeinen 1, 2 en 3, wat Paulus wil is, lieve man, lieve vrouw, stem je hier nu mee in? Herken je dit nou in je leven? Dat is uiteindelijk wat hij wil weten vanuit Romeinen 3. Ben je het hiermee eens? Durf je hier nou je handtekening onder te zetten? Dat dit de staat is van je hart. En dan gaan we verder lezen. Hoofdstuk 3, vers 21 tot en met 24. 21, 24.
Maar nu is zonder de wet de rechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk de rechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de geloof in Christus Jezus.
Ja. Wat is het belangrijkste woordje? Ja, dat dacht ik al. Ja, en dat ben ik het helemaal mee eens hoor. Dat ben ik het helemaal mee eens. Om niet is heel belangrijk. Er is nog een belangrijk woordje. Ja. Oké. Alles is belangrijk. Het eerste woordje vind ik belangrijk. Maar. Ja, daar heb je nou weer niet op gerekend hè. Maar. Er komt een soort van omkeer in de tekst. Je voelt je als schuldige die voor de rechter staat kleiner en kleiner worden. Maar dan hoor je beetje, maar, komt er nog wat achteraan dan? Er was toch een groot probleem tussen mij en God. En dan, maar nu. Dikke streep eronder, maar nu. En inderdaad, dan is het zonder de wet, streepje. Het is niet door mijn inspanningen dat ik bij God kan komen. Dat heeft hij juist laten zien. Dat was nou net het probleem. Ik kan niet bij God komen met al mijn werken. Want mijn werken, ja, zijn altijd met zonde besmeurd. Maar nu, niet door eigen inspanning, niet door de rechtvaardige daden, maar het is God die mij vrij spreekt. Hoe dan? Maar nu is zonder de wetgerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus. Het is God die voor het probleem heeft gezorgd, voor de oplossing heeft gezorgd. En dat? Om niet. Gratis. Voor niets. Er is vrijspraak bij mij. Door God, door zijn zoon. Ik ben vrijgesproken. Ik ben een heilige. Ik ben gerechtvaardigd in Christus. Ik ben een heilige. Ik ben bevrijd van mijn zondelast. Ja, dit is een geweldige boodschap. Dit is echt evangelie. Nou, dat is de juridische afwikkeling als het ware. Dus je zou kunnen zeggen, aan het kruis heeft een juridische afwikkeling plaatsgevonden. Ik had er moeten hangen, maar een plaatsvervanger heeft daar gehangen. Voor mijn zonde. Zodat ik uiteindelijk vrijgesproken kan worden. Er heeft een juridische afhandeling plaatsgevonden. En de Heer Jezus heeft zijn handtekening eronder gezet. Ik doe dat voor mijn kinderen. Ik doe dit voor mijn broeders en zusters. Ik doe dit voor de heiligen. Ze zijn bevrijd. Het tweede waar ik kort bij stil wil staan. Je bent bevrijd. Je wordt bevrijd. Daar gaan we straks lang ook over nadenken. Dat is ook het thema. Maar daartussen zit als het ware nog iets. En dat is adoptie. Ik moet zeggen, ik ben heel enthousiast over deze leerstelling. Dat ik geadopteerd ben. Kijk eens in Efeze 1 vers 5. Efeze 1 vers 5. Efeze 1 5.
Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil.
Ja. Ja. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Heeft er iemand een Engelse Bijbel hier? Leest iemand Engels? Nee. Adoption staat er. Je bent geadopteerd. Je bent geadopteerd. Dus naast dat er iets rechterlijks is gebeurd aan het kruis, is er ook iets vaderlijks gebeurd. Door het geloof ben ik een kind van God. Hij mijn vader, niet alleen mijn rechter, maar ook mijn vader. En ik ben zijn zoon, zijn dochter. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant de rechter spreekt mij vrij, maar de vader zegt, kind, je bent welkom thuis. Dat kan hij alleen maar zeggen van een heilige. Van iemand die bevrijd is. Ik ben bevrijd, gerechtvaardigd en geadopteerd. In het huisgezin van God. Nou, kijk eens met me naar Romeinen 8. Romeinen 8. Vers 12 en 13. Daar ga ik voor de rest niet veel over zeggen, maar eventjes om te laten zien. Ik heb drie punten eronder geschreven. Wat gebeurt er nou in de adoptie? Romeinen 8, vers 12 en 13 eerst.
Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.
Ja, dus het eerste wat in de adoptie plaatsvindt, vlees is geest. Ik denk niet meer vanuit mijn verleden, maar ik wil denken zoals mijn vader denkt. En daardoor heeft mijn vader zijn geest aan mij gegeven. Nou, dat is het eerste. Het tweede, adoptie, slaven worden kinderen. Romeinen 8, verder lezen, 14 tot en met 16. Wie?
Immers, zoveel als het door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
Ja, dus slaven worden kinderen. Ik ben geen slaaf meer van de zonde, Romeinen 3 ligt in die zin achter mij. Ik ben geen slaaf meer van de zonde, maar ik ben nu een kind van God. En de laatste, dat is vers 17 van Romeinen 8. Wie leest? Romeinen 8, 17.
En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Ja, we zijn erfgenamen. We hebben een erfenis ontvangen en mede-erfgenamen. Dat wat Christus ontvangt van God door zijn lijden en sterven, is uiteindelijk ook mijn deel. Ik ben geen dader meer, maar een erfgenaam. Dat is adoptie. Dat is adoptie. Ik ben in het huisgezin van God. In het huisgezin van mijn vader. Dus stel, een misdadiger zit in de gevangenis. De gevangenis wordt opengedaan door de cipier. Je bent vrij. Pak je spulletjes, je bent vrij. Dus nou, de misdadiger kijkt naar de cipier. Echt waar? Ja, ja, kom maar. Nou, hij pakt snel zijn spulletjes en loopt naar buiten. En dan zegt hij, oh, wacht eventjes. Waar ga je nu heen? Ja, ik ga naar buiten, ik ga naar mijn vrienden. Nee, nee, je moet naar de rechter toe. Want de rechter heeft jou geadopteerd. Degene die jou heeft vrijgesproken nu, die jou eerst heeft veroordeeld, maar ook heeft vrijgesproken, die zegt nu, je mag bij mij thuis wonen. Dat is wat er is gebeurd. Je bent bevrijd. Je bent een heilige. Nou, wat betekent dat? Dat betekent, ik ben een heilige, ik ben een gelovige, ik ben een kind van God, ik ben vrijgesproken. Dat betekent, ik ben verenigd met Christus. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Een nieuwe identiteit, een nieuwe relatie, een nieuwe manier van leven. Zeg je hier nu amen op? Is dit realiteit? Dat je hier kan zeggen, ik ben bevrijd. Positioneel zit het goed tussen mij en God. Geef zelf eens woord aan het feit dat je bent bevrijd. En wat betekent voor jou dat je wordt bevrijd? Eventjes in tweetallen, naast elkaar. Gewoon eventjes een paar minuutjes. Wat je nu hebt gehoord, geef zelf eens woorden aan het feit dat je bent bevrijd. Wat betekent dat voor jou? En dan daarna ga ik de stap maken naar je wordt bevrijd. Wat zou dat dan betekenen als ik nu al een heilige ben? Ja, waarom moet je het nog hebben over ik word bevrijd? Nou, denk daar ook even kort over na. Tweetallen, of drie als het met de drieën lukt. Deze twee dingen even kort doorspreken. Oké, okay, je bent bevrijd. Je wordt bevrijd. Daar gaan we nu over nadenken. Je wordt bevrijd. Nou, dit moet jullie niet helemaal onbekend voorkomen. Dit plaatje, dat is denk ik 2 weken geleden regelmatig aan bod gekomen, hè? De dynamiek van het hart, de context van ons hart. Ja, want Martin, je kunt wel zeggen, we zijn heilig. Maar ja, zo ervaar ik het vaak niet in mijn leven. En wordt er behoorlijk op dat hart ingebeukt. Wordt er behoorlijk in mijn leven soms nog alles overhoop gehaald. Door mezelf. Door omstandigheden, door anderen. En voel ik me vaak helemaal niet zo'n heilige, zoals je dat net zei. Hoe zit dat nu eigenlijk? Je bent een heilige, maar uiteindelijk moet je nog bevrijd worden ook. De heiligmaking. De heiligmaking. Waarvan Grudem zegt, heiligmaking is een voortgaand werk van God en de mens dat ons steeds meer van zonde vrijmaakt en ons in ons dagelijks leven steeds meer op Christus doet lijken. Dus als je nou een paar dingen zou moeten benadrukken, het is een voortgaand werk. Het is continu, het gaat door. het maakt mij van zonde meer vrij. Het heeft te maken met ons dagelijks leven. Iedere dag opnieuw. En uiteindelijk om steeds meer op Christus te gaan lijken. Dat is heiligmaking. Nou, we gaan een aantal dingen bekijken. Wat is het motief? Wat is het doel van heiligmaking? Het spanningsveld van heiligmaking. Heiliging en leven vanuit genade. En je hebt een strijd te voeren. Wat is het motief van heiliging? Wat is het motief van verandering in mijn hart? Ja, dat hart, oké, ik ben gerechtvaardigd. Ik weet, ik ben een kind van God, maar de omstandigheden en anderen en mezelf kunnen behoorlijk met, nou ja, in mijn leven overhoop liggen. Maar wat is nu het motief om heilig te leven? Ik denk dat heel veel mensen hier de fout in gaan. Ik denk dat ik, nou laat ik het maar gewoon voor mezelf, hier ben ik jaren geleden zelf de fout mee ingegaan. Ik kom uit een achtergrond waar de meeste van jullie denk ik niet uitkomen. Ik kom uit een evangelische achtergrond. Dus wat heb ik eigenlijk altijd gehoord? Jezus houdt van je. Be happy. Dat is een beetje mijn achtergrond. En Dus, Jezus houdt van me. Ik wist ook, hij is voor mijn zonde gestorven. Hoewel ik dacht, ja, zonde, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar oké, hij is voor mijn zonde gestorven. En inderdaad, ik ben nog niet helemaal top, maar zo beroerd ben ik nou ook weer niet. Dus daar kwam ik vandaan. En toen kwam ik ergens in een organisatie terecht en die had het heel veel over heiligmaking. En toen dacht ik opeens, dit heb ik nog nooit gehoord. En wat doet een slinger dan van een klok? Die vliegt dan van, nou ja, God houdt van je en be happy. Vliegt die door naar, oei, we moeten eens wat strakker gaan worden in heel veel dingen. Nou, daar ben ik een beetje terecht gekomen toen ook. En moest het allemaal wat strenger worden. Nou, ik denk dat dat wel het gevaar is. Dus uiteindelijk krijg je dan van, oké, ik ben gerechtvaardigd. Dat is Gods aandeel in mijn leven. Maar nou, opstropen. Nu zal ik het eens even terug gaan verdienen. Terug gaan betalen. Nu zal ik mijn werk gaan doen. God heeft zijn werk gedaan, maar nu zal ik mijn werk gaan doen. Want, Petrus zegt, wees heilig. Want, ik ben heilig. Dus kom op. Schouders eronder. En gaan. Mouwen opstropen. En je best doen. Ik moet zeggen, dat is behoorlijk frustrerend. Want wat merkte ik? Zo makkelijk gaat dat helemaal niet. En ik zag opeens inderdaad ook, doordat ik meer in die heiligmaking terechtkwam, oh, dit zijn dus allemaal zonden nog. En mijn hart is arglistiger dan ik dacht. Maar goed, wees heilig, want ik ben heilig, dus hard werken nu. Maar ja, uiteindelijk was dat een gevecht wat ik altijd verloor. Het ging me niet lukken. En toen dacht ik van, dat is het gewoon niet. Wat is nu heiligmaking? Wat is nu dat ik verander naar het beeld van Christus? Wat is nu eigenlijk het motief? Waarom doe ik dat nu? Sla eens met me op Lucas 7 vers 47. Lucas 7 vers 47.
Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar wie weinig vergeven wordt, die is weinig lief.
Ja, dat is in de context even geplaatst, hè. De vrouw die bij de Heer Jezus komt en uiteindelijk zijn voeten oliet met heerlijke olie. En dan wordt dit uiteindelijk van deze vrouw gezegd. Wat is nu het motief van heiligmaking? Wat lees ik hier nu? Sorry? Ja, vergeven, haar vergeven, ja. En wat nog meer?
Liefhebben.
Ja, liefhebben. Liefhebben. Het motief dat mijn hart gaat veranderen naar het beeld van Christus begint in een bedding van liefde. Ik sta in relatie met een liefdevolle God, een liefdevolle Vader, een liefdevolle Heer Jezus. Dat moet mijn motief zijn om te veranderen. Nou, en natuurlijk is de eerste opdracht een Bijbelse opdracht. Verander naar het beeld van Christus. Het is ook een opdracht. Maar die opdracht moet je wel goed inbedden. En dat is liefde. En dankbaarheid. Voor dat wat God in Christus voor jou gedaan hebt. Ik zal iedere dag in de heiligmaking, in mijn veranderingsproces, zal ik iedere dag moeten beseffen, oud is nieuw geworden. Ik leefde voor mezelf, maar God is naar mij toegekomen in zijn Zoon, de Heer Jezus. Ik leefde onafhankelijk van God, maar God heeft gezegd, kom dan naar mij toe, ik wil jouw Vader zijn. Het motief van heiligmaking zal altijd moeten zijn de rijkdom die jij ontvangen hebt door Gods genade alleen. En als je daar niet vanuit start, wordt het een gefrustreerd rennen. En iedere keer merk je weer, het lukt me niet. Omdat je uiteindelijk niet bij het kruis uitkomt iedere keer. Waar God zijn genade zo getoond heeft. Tozer, die heeft eens gezegd, o God, ik heb uw goedheid geproefd. Nou, hoe proef ik die? In de rechtvaardigmaking, in de adoptie. En het heeft me zoveel verzadigd als dorstig gemaakt naar meer. Al, ik heb dit gezien van u, Heere God, hoe genadig u bent. En daarom, zegt Tozer, maakt het mij dorstig naar meer. Verander mijn hart maar. Verander mijn hart nu maar. Wat is het doel van heiligmaking? Het doel van heiligmaking is groeien naar het beeld van Christus. Anders gezegd, leven tot eer van God. Waarom zijn we hier op aarde? Waarom ben je hier neergezet? Om God te verheerlijken. Om tot zijn glorie te leven. En daardoor zet hij jou apart. Ben jij bevrijd? En zal je ook bevrijd worden in het proces van heiligmaking? Zodat je steeds meer op Christus gaat lijken. En God daardoor meer kan aanbidden. Hem de eer kan geven in je leven. In je huwelijk. In je gezinsleven. Op je werk. Op school. Dat is het doel van de heiligmaking. Kijk eens met mij naar Kolossenzen 3. Kolossenzen 3, 22 tot en met 24. 3, 22 tot en met 24. Lees maar voor.
Slaven, wees in alles je knapen dieren gehoorzaam. Niet met overdienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. In alles wat ik doe, doe dat van harte als voor de Here, niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen, wanneer God u dient, de Heer Christus.
Ja. Oké. Okay. Oprecht van hart. Dus ik weet mij vergeven, ik ben heilig, oprecht van hart. Maar daarnaast ook, ik als voor de Heer en niet voor mensen, ik wil de dingen doen tot eer van God. En wat zegt hij tegen slaven? Die het niet altijd makkelijk hadden. Die onder een meester moesten functioneren. De goede meester, maar ook de slechte meesters. En dan zegt hij van, ja maar uiteindelijk het doel van je leven is, doe de dingen tot eer van God. En doe dat van harte. Tweede, Romeinen 8 vers 29. Romeinen 8, 29.
Thank you. van hem die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij hem ook van tevoren toebestemd wat het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn van vele broers.
Ja. Naar het beeld van God gelijkvormig te zijn. Wat is heiligmaking? Het vormingsproces van God in je leven. En hij gebruikt daarvoor alle omstandigheden. Om gevormd te worden. Om geheiligd te worden. Om je steeds meer van jezelf te bevrijden. Het doel van heiliging is lijken op Christus. En leven tot eer van God. Ja. Maar nou het spanningsveld. Want spanning zit er. Want we zijn heilig, maar oei oei oei, er gebeurt nog zoveel in ons hart. Kijk eens met me naar 1 Korinthe 15, vers 9 en 10. 1 Korinthe 15, vers 9 en 10. 1 Korinthe 15, 9 en 10.
Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die niet waard ben een apostel van het geworden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet ter vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is.
Ja. Wat zegt hij hier over heiligmaking? Wat heeft hij gedaan? Ja, hij heeft zich meer ingespannen, hè? Meer ingespannen. Zo. Maar wat was het motief van zijn inspanning?
Door de genade ben ik wat ik ben.
Amen. Door de genade. Zie je dat de bedding van de inspanning, van de heiligmaking, van het werken voor de Heer, de genade is waar Paulus uiteindelijk over spreekt. En het spanningsveld zit hem dus, dat je dus te snel wil gaan werken en de genade vergeet. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Onze identiteit is in Christus. We zijn heilig. Maar de uitwerking daarvan in ons dagelijks leven is nog onvolmaakt. Nou, ik denk dat we dat allemaal herkennen. In Christus zijn we volmaakt rechtvaardig voor God. Maar in ons leven zien we nog steeds zonde. In Christus zijn we geadopteerde zonen van God. Maar we gedragen ons nog vaak als weeskinderen. In Christus zijn we een nieuwe schepping, maar het lijkt soms alsof het oude nog niet voorbij is gegaan. Als je tot geloof komt, heb ik net gezegd, positioneel ben je gerechtvaardigd? Heb ik daar wat aan gedaan? Nee, ik was een zondaar. Maar God heeft in zijn genade naar mij omgezien. En uit genade en door geloof is mijn positie op de stoel geworden. Heb ik ergens iets van een draadje of zo? Heb je iets van een koordje? Heeft iemand iets van een koordje?
Dat lijkt me heel als.
Ja, maar dan moet ik er wat van uittrekken. Ik weet niet. Mag ik die eruit trekken, die haspel even? Nee, dat mag niet van de techneut. Ja, heel goed. Tof, dankjewel. Krijgt iemand mij ooit van die stoel af? Kom maar op. In principe niet. Ik ben gerechtvaardigd in Christus. Positioneel zit het goed met mij. Hij is mijn rechter, is mijn redder geworden. Hij is uiteindelijk mijn vader geworden. Dat hebben we gehad. Ik ben bevrijd. Wat we nu met elkaar bespreken is, ja, maar relationeel hebben we nog wel wat werk aan de winkel. En door mijn leven, doordat ik mijn leven leef met de Heere, hoop ik dat dit koordje steeds strakker gaat worden en dat ik steeds meer naar hem toe ga leven. Dat is relationeel. Dat is de heiligmaking. Maar ja, dat gaat soms goed, maar soms is het koordje ook behoorlijk slap. Verandert er wat aan mijn positie? Nee, relationeel verandert er wat. Positioneel ben ik nog steeds bevrijd. Maar relationeel, ja, dan kan er wel wat veranderen. En kan ik mij soms gedragen als een weeskind, terwijl ik een kind ben van hem. Hoewel ik een heilige ben in de rechtvaardigmaking. Soms ben ik ook een behoorlijke zondaar nog steeds in de heiligmaking. Want doe ik heel veel dingen die uiteindelijk niet tot eer van God zijn. Toch? Waar moet ik nu iedere keer op terug gaan vallen? Genade, dus op mijn positie. Als ik keihard ga werken aan dit touwtje alleen, ik moet meer gaan bidden. Ik moet meer mijn Bijbel gaan lezen. En zo hoop ik werkend wel dichter bij hem te komen. Maar ik vergeet helemaal mijn positie. Dan is het alleen maar loos werken. Maar het begint dat ik iedere keer weer mijn vreugde vind in het kennen van Christus uit genade te leven. En doordat ik weer weet waar ik sta, ga ik rustig weer door met Bijbel lezen en bidden. En in dat Bijbel lezen en bidden verheug ik mij op wat Christus voor mij gedaan heeft. Wie God is in zijn eigenschappen. Weet je wat heel veel christenen doen? Die doen dit. Nu ben ik een christen. Ja, het is nu waardeloos. Ik heb porno gekeken. Nu ben ik geen christen. Ja, gelukkig. Er is een accountability groepje. Het gaat zo. Nou, ik ben er weer hoor. Hè? Maar ja, mijn vrouw die wordt ook een beetje lastig. En joh, wegwezen. Nou, oh ja, nu ben ik nu geen christen. Dit gaat niet goed. Ja, ongelukkig, ik maak het weer goed. Maar dineetje en sorry en we lezen en bidden samen. Hè? Ik ben weer een christen. Wat een vermoeiende bezigheid. En uiteindelijk ga je niet groeien in je blijdschap en je dankbaarheid voor dat wat God voor jou gedaan heeft in zijn Zoon. Daar moet je op terugvallen iedere keer, altijd weer op die genade. Je zou kunnen zeggen, we leven als christenen iedere keer rondom het kruis. En rondom het kruis is het heerlijk vertoeven. En ben ik blij voor wat hij voor mij doet. En daar leef ik iedere dag uit. En zo groei ik in de heiligmaking. Steeds een stapje meer. Steeds wordt er meer afgebroken hier van binnen in mijn hart. Maar dat komt alleen maar doordat ik meer dankbaarheid heb. En meer vreugde heb in wie God voor mij is. Dankjewel. Nou, heiliging en leven vanuit genade, dat heb ik geprobeerd om zo een beetje vorm te geven.